onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomsten erpaan, God kroont met vrede het einde zijner knechten. En wat er verder volgt uit het 19e vers van de 37e psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 73e psalm naar voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het eerste boek van Samuel, daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden nu 1 Samuel 7, de verzen 1 tot en met 17.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des Heeren op, en zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af, dat de ark des Heeren te Kirjat Jearim bleef, en de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren, en het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doe de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Asterots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Asterots weg, en zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa, en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren, En zij vastte dien dagen en zeide aldaar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onze tweeën, dat gij niet zou roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen en hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen Israël stogen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen, en zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mispa en tussen Sen, en hij noemde die naam Eben-Haezer, en hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls, want de hand des Heren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël dezelfde landpalen uit de hand der Filistijnen, en er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël en hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmiddag vindt u eveneens in het eerste boek van Samuel en wel het 25e hoofdstuk, het eerste vers, het eerste gedeelte. 1 Samuel 25, vers 1a. Daar lezen wij Gods woord. Onze tekst als volgt: en Samuel stierf, en gans Israël vergaderde zich, en zij bedreven rouw over hem, en begroeven hem in zijn huis te Rama. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, geef dat we onze onwaardigheid mogen inleven. We zijn het niet waard dat Gij ons samenbrengt in uw huis. We kunnen er geen aanspraak op maken dat uw woord wordt uitgedragen en wordt beluisterd. Op en onder de kansel alleen zondaren die een verdorven bestaan met zich omdragen. En het is een wonder bij u vandaan als er een beginsel mag zijn van het dienen van u in waarheid vanuit het hart. En nu smeken we van u: zoudt ge het vanmiddag wel willen maken in de prediking van uw woord. Ook op Urk, in ons vaderland, ja tot aan de einden der aarde. Bekwaam uw knechten, verlicht hen door uw geest, leid hen in de waarheid. Het is toch uw geest die uw woord heeft doen optekenen en inleidt in uw woord. Dat er eerlijk en bewogen gesproken mag worden, we zijn op doorreis naar de eeuwigheid. Dat het door mag klinken, dat onze dagen maar een handbreed zijn gesteld. Voor ons allen komt toch eenmaal het einde van de genadetijd. En dan is het toch noodzakelijk, zal het wel zijn voor de eeuwigheid, dat uw woord door de werking van uw geest is toegepast in ons hart en leven. Werk die droefheid over de zonde naar u, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, waar dat ontbreekt. Schenk ook die wonderlijke vreugde in het hart, over de zaligheid door u uitgedacht, de zaligheid verworven door uw Zoon, en de zaligheid die wordt toegepast door uw geest. Bekeer wat nog voor eigen rekening voortleeft. Geef dat we onszelf ook niet zouden bedriegen, want dat zal toch uitlopen op een teleurstelling tot in eeuwigheid. Dat we onszelf eerlijk mogen toetsen aan uw woord, aan wat uw woord ons zegt over uw werk in het binnenste, dat ware werk bij u vandaan, naar uw welbehagen. Gedenk hen die van verre staan, kon het zijn, wil ze naderbij brengen. Wees zo met allen die in waarheid de knieën voor u mogen buigen, die in waarheid uw naam mogen belijden, niet alleen met hun lippen, maar vanuit het hart, die als arme verloren helwaardige zondaren de toevlucht mogen nemen, ook telkens opnieuw, tot het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Andermaal denken wij aan hen die hier niet kunnen zijn. Gij weet van ieders omstandigheden af de noden, de moeite, de zorgen, niet alleen in lichamelijk opzicht, in maatschappelijk opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. Het kan zo stormen van binnen en we kunnen daar zelf aanleiding toe geven door toe te geven aan de zonde. Door geen nee te zeggen waar dat wel zou moeten, dan geven we toch de Satan opening om vraagtekens te zetten achter uw werk, om het benauwd te maken. Maar ook in die benauwdheid, in die stormen, zult gij toch niet doen omkomen. Maar op uw tijd schenkt gij verlichting en doet gij de stormen ook weer bedaren. We smeken van u, gedenk uw kerk op heel het wereld rond. Gezegd het in uw woord wat we vanmorgen ook aangehaald hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Uw woord tekent toch uw Zoon als die grote overwinner op duivel, wereld en zonde. Want hij heeft het immers uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. En dat voor doorbrengers die uit eigen beweging nooit tot u zullen terugkeren en nooit naar u zullen vragen, want er is niemand die u zoekt, ook niet tot één toe, maar gij zoekt verloren zondaren. Gij volvoert uw raad. Wat ligt daar toch een ruimte en een zekerheid in, ook in onze tijd, gaat gij door met uw werk, ook daar waar vervolging en verdrukking is, dat het hart voor u mag worden uitgestort. Geef gebed voor vijanden, en zoudt ge op het gebed van vijanden nog volgelingen willen maken, gelijk ge dat hebt gedaan in het leven van een Paulus, door u getrokken en verlost uit de klauwen van de vorst der duisternis, door u gesteld tot een rover van de hel, want hij mocht die enige naam gegeven tot zaligheid op vele plaatsen uitdragen, en gij hebt daar uw zegen aan verbonden. En dat doet ge toch nog. Zo bidden wij voor hen die werkzaam zijn in het zendingswerk. Ze kunnen geen zondaar bekeren, ze kunnen niemand de ogen openen, ze kunnen geen stenen harten wegnemen en vlees en harten schenken, maar het is uw werk. Zoudt ge dat willen doen tot eer en verheerlijking van uw naam, naar uw eigen woord en belofte, want gij zult toch toebrengen uit alle landen, volkeren, talen en natieën. Zegen ook het evangelisatiewerk, dat die arbeid in biddend opzien tot u in alle getrouwheid door genade verricht zou mogen worden. Dat er ook op die wijze nog vele parelen gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, ook in ons arme, al dieper wegzinkende vaderland. Want we zijn zo ver bij u vandaan, niet alleen als onderdanen, ook overheidspersonen. En dan denken we toch ook aan allen die over ons gesteld zijn, landelijk, plaatselijk, provinciaal, ook ons koningshuis, waar gij gesproken hebt, het leven immers van prinses Christina heeft een einde genomen door de gevreesde ziekte. Gedenk allen die hierdoor in rouw gedompeld zijn. En kon het zijn dat er een terugkeer tot u zou mogen komen. In het verleden hebt ge toch gewerkt in ons koningshuis. Zoudt ge het ook in het heden willen doen. En geef dat zij die hoge posities mogen innemen, mogen beseffen en beleven dat ze toch eenmaal voor u de koning der koningen en de Heere der heerscharen gesteld zullen worden. Gedenk ook het kerkelijke leven, de generale synode die binnen afzienbare tijd zal gaan vergaderen. Geef toch dat uw woord tot richtsnoer mag zijn en het belijden der kerk gegrond op uw woord en geput uit uw woord. Gedenk daartoe de afgevaardigden, geef ze getrouwheid, standvastigheid, wat er dan ook tegenop komt, want dat alleen zal toch dageraad hebben als ze spreken naar uw woord en getuigenis. En zoudt ge zo in onze kerken nog willen werken en doorwerken. Gedenk ook onze theologische opleiding, hoogleraren en studenten. Ook daar zijn toch zaken die vragen oproepen, die verontrustend zijn. Kon het zijn dat ook daar uw woord toch in alles tot norm zou mogen zijn, tot een lamp voor de voet en een licht op het pad. Ontfermt u zich niet alleen over onze kerken, maar ook over andere kerkverbanden, ja wereldwijd. Want de duivel die gaat rond, zoekende uw werk tegen te staan en uw werk te verderven. Maar gij gaat voort met uw werk, want uw welbehagen zal gelukkiglijk voortgaan door de hand van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die zit aan uw rechterhand, die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Gedenk deze wereld, daar is zoveel gaande. Oorlogen worden gevoerd, spanningen zijn er. Geef op te zien tot u, want gij regeert. Bij alles wat er gebeurt geldt er toch dat het heen gaat naar die grote dag, dat gij, o Heere Jezus Christus, zult wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ga toch heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Wees ook met de vele vluchtelingen die er zijn, kon het zijn open wegen dat zij terug zouden kunnen keren. Gedenk waar honger en gebrek is, dat er voedsel mag komen uit uw hand en dat dit ook erkend en aanbeden en bewonderd zou mogen worden. Wees met uw oude bondsvolk Israël, de vijanden zijn vele, net als in het verleden. Maar gij hebt de eeuwen door uw volk beschermd en bewaard. Wil werken en doorwerken ook onder dat volk. Gert en de schriften toch toe, betrouw die getuigen van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Het geldt toch ook voor de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, dat er maar één weg is tot zaligheid, het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, niet de eigen gerechtigheid, maar alleen zijn gerechtigheid. Gedenk zo in alle opzichten. We hebben dit niet verdiend. We kunnen nergens aanspraak op maken. Wees goed en nabij. We vragen het in de uitdelging van zonden en schulden om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 99 het eerste vers, God de Heere regeert. Het tweede vers, God die helpt in nood, is in Sion groot. En het vijfde vers, ook was Samuel op Gods hoogbevel biddend voor zijn volk. En wat er verder volgt uit de versen 1, 2 en 5 van Psalm 99... U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Er zijn drie collecten. De eerste collect is bestemd voor de eredienst, de tweede voor onderhoud kerk en de derde tijdens de tussenzang voor de algemene kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, juist in deze tijd van het jaar zijn er velen die op weg zijn geweest en weer terug mochten keren, de een ver weg, de ander dichtbij. Er zijn er ook die vanwege bepaalde omstandigheden niet weg zijn geweest, die niet op reis zijn gegaan. En toch, geliefde gemeente, zijn wij allemaal op reis. Al gaan we nooit naar een andere plaats toe, al blijven we altijd op de plaats waar we geboren zijn, waar we gewerkt hebben, toch zijn we op reis. En die reis kunnen we nooit overdoen. Als je in de vakantietijd op een bepaalde plaats bent geweest en het viel tegen, dan zeg je: op een ander jaar zullen we, zo de Heere leeft, zo de Heere wil en wij leven, naar een andere plaats gaan. Maar het einde van onze reis door dit leven zal voor de eeuwigheid beslissend zijn. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. Samuel heeft ook heel wat afgereisd tijdens zijn leven. Het is u voorgelezen hoe hij rondtrok en Israël richtte. Maar ook op een andere manier was hij op reis. Op reis naar de eeuwigheid. En het einde van zijn aardse reis betekende naar zijn ziel de eeuwige zaligheid. Onze tekst spreekt van zijn sterven. 1 Samuel 25 vers 1, het eerste gedeelte. En Samuel stierf. En gans Israël vergaderde zich en zij bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis te Rama. Het levenseinde van Samuel. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats een bewogen leven. Ten tweede een zalig sterven. En ten derde een eervol begraven. Het levenseinde van Samuel, in de eerste plaats een bewogen leven, ten tweede een zalig sterven en ten derde een eervol begraven. Samuel, geboren op het gebed. Ook jullie jongens en meisjes kennen de geschiedenis wel. Hanna had geen kinderen. En ze heeft dat bij het heiligdom in Silo de Heere mogen bekendmaken. En op het gebed heeft de Heere Samuel geboren doen worden. Samuel, van de Heere gebeden. Dat brengt tot een vraag, geliefde gemeente. Hoe is het als we getrouwd mogen zijn en we één of meer kinderen mogen hebben? Hoe is het dan met ons geweest? Hebben we de Heere gebeden om de kinderzegen. Want ook daar wil hij om gebeden zijn. En Hanna, die Samuel mocht ontvangen uit de hand des Heren, is voortgegaan met bidden, ongetwijfeld. Bijzonder toen Samuel naar haar eigen belofte, naar het heiligdom werd gebracht. Het heiligdom te Silo. Toen was het gebed wel heel noodzakelijk. Want daar in Silo, geliefde gemeente, was het heel slecht gesteld. Eli was hoge priester, maar zijn zonen Hofni en Pinehas wandelden niet in zijn wegen, bezondigden zich. Zij namen stukken van het offervlees dat hij niet toekwam. En zij overtraden het zevende gebod op een gruwelijke wijze. Was het eigenlijk wel verantwoord om Samuel daarheen te brengen? Wel, geliefde gemeente, de Heere heeft op het gebed Samuel bewaard. En dat bevat een bemoedigende boodschap voor onze tijd. Het wordt wel eens zo gezegd dat het in onze tijd eigenlijk onverantwoord is om kinderen te krijgen. De tijd is zo zondig. Wat moet er van hen terechtkomen? Wel, als er ooit een zondige tijd in godsdienstig opzicht geweest is in Israël, was het wel in de tijd dat Samuel bij het heiligdom verbleef. Maar de Heere heeft hem bewaard. En zo kan de Heere ook onze jeugd bewaren, ervoor zorgen dat ze niet weggezogen worden onder het woord vandaan. O, zegt u, dat is in mijn gezin wel gebeurd. Eén kind, misschien wel meerdere kinderen, en soms alle kinderen weggetrokken onder de waarheid vandaan. Of de wereld ingegaan, of zich gesteld onder een leer die tekort doet aan de wezenlijke zaken van Gods woord. Waar men spreekt van vrede, vrede en geen gevaar, terwijl de noodzaak van de waarachtige bekering wordt verzwegen. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zou de Heere uw kind of uw kinderen niet terug kunnen brengen onder de waarheid? Daarom is het gebed noodzakelijk. Niet alleen maar als nageslacht is afgeweken, de wereld is gaan dienen, of een godsdienst heeft opgezocht naar het vlees, waar soms veel bij door kan, en de noodzaak van de levendmaking, dat wonder bij God vandaan naar zijn welbehagen, wordt verzwegen. Wanneer gesproken wordt over het dood zijn in de zonden en de misdaden, en de levendmakende daad van God door zijn almacht naar zijn welbehagen. Niets is voor de Heere te wonderlijk. Denk eens aan de gelijkenis van die verloren zoon. Die had toch ook alles vaarwel gezegd. Jullie kennen die gelijkenis wel, jongens en meisjes, maar de Heere bracht hem tot inkeer, tot schuldbeleving, tot terugkeer. De waarachtige bekering mocht hij leren kennen. En wat zou het toch groot zijn als dat in onze tijd ook gezien zou mogen worden. En we mogen de Heere erkentelijk zijn als ons nageslacht geheel of gedeeltelijk zich nog bevindt onder de zuivere waarheid. Maar dat is niet voldoende. Die waarheid moet toegepast worden aan het hart. Zonder waarachtige bekering zal er geen ingaan zijn in het koninkrijk der hemelen. Samuel, bewaard door God. Denk ook aan Jozef. Ook bewaard door God. Zou ik dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Een bewogen leven. Want wat heeft Samuel niet gezien en meegemaakt daar bij het heiligdom te Silo? Maar de Heere hield hem vast, was een goed werk in zijn leven begonnen. En waar God een goed werk begint, beschermt hij zijn eigen werk. Voedt hij dat leven door hemzelf gewerkt. En zou Samuel niet verstaan hebben de betekenis van de offers die gebracht werden. Al die offers waar bloed vergoten werd, waar het vuur brandde, spraken toch van de vurige toren van God. En spraken van de veroordelenswaardigheid ook van Samuel zelf. Want ook hij is niet als een heel bijzonder kind op deze wereld gekomen zonder zonde, wel nee. In zonde ontvangen en geboren. Maar de Heer heeft wonderen gewerkt in zijn leven. En door het wonder Gods mocht hij niet alleen eigen verlorenheid zien, maar ook het behoud in die enige en volkomen zaligmaker, wiens arbeid werd voorafgeschaduwd in de offerdienst van het Oude Testament. Samuel, een bewogen leven. En iets uit zijn leven hebben wij u laten voorlezen. Dan denk ik aan 1 Samuel 7. Daar lezen we over de arbeid van Samuel. De manier waarop hij gesproken heeft tot het volk. Denk eens aan vers 3. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg ook de Ashtaroth. De noodzakelijkheid van de bekering heeft hij gepredikt. En daarmee liet hij ook horen: als gij u niet bekeert, dan blijft u liggen onder de toren van God. Bekering met het ganse hart is nodig. De waarachtige bekering. En het wegdoen van de Ashtaroths, het wegdoen van de afgoden. Is dat geen les voor onze tijd? Het is maar niet voldoende als er enkele dingen aan de buitenkant van het leven van een mensenkind veranderen. Maar de waarachtige bekering, daar komt het op aan. Die allesomvattende vernieuwing van binnenuit, gewerkt door Gods geest, door zijn almacht. Dat is noodzakelijk en dat dient vandaag ook door te klinken. Dat moet ook gepredikt worden in ons vaderland. Zonder bekering geen ingaan in het koninkrijk God en het wegdoen van de afgoden. En we zijn van nature afgodendienaren. We buigen neer voor het geld, het bezit, de rijkdom. Een ander zoekt het in zijn werk, in zijn positie in het maatschappelijke leven, soms zelfs in het kerkelijke leven, opdat anderen hem maar zouden eren. Afgodendienaren, ik maak uit wat ik doe. Niemand heeft mij iets voor te schrijven. Is dat jullie taal misschien ook nog, jongelui? Dat je maar vindt dat je lastige ouders hebt, die je van alles verbieden. Net als Samuel hebben zij op te roepen tot waarachtige bekering, tot het verlaten van de afgoden, de sportafgoden van deze tijd. Weet u wat dominee Voorthuizen vroeger zei? Sport en spel gaat naar de hel. Nou, dat is nogal een uitdrukking, zegt u. Inderdaad. Maar het is wel waar. Wie zijn hart zet op sport en spel, wie daarin opgaat, zal daarin ten onder gaan. En daarom moet daar eerlijk tegen gewaarschuwd worden. De afgoden vaarwel zeggen. En richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Dus niet op twee gedachten hinken, geen twee heren dienen. Niet zondagskeurig in de kerk en je netjes houden aan bepaalde regels en in de week kan alles erbij door. Dat noemen we zondagschristenen. Maar die zijn niet bekeerd. Die zullen onder het oordeel blijven als de waarachtige bekering nooit werkelijkheid wordt. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Alleen in de weg van de waarachtige bekering. En wat lezen we dan? De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg en zij dienden de Heere alleen. De vruchtbaarheidsafgoden werden verlaten en de Heere werd alleen gediend. Dan moeten we eerlijk zeggen dat het niet bij alle Israëlieten een hartezaak is geweest. Als de nood voorbij was, als de Filistijnen weer eens verslagen waren, dan kwam dat oude leven weer boven. En zo zou het ook onder ons kunnen zijn. Als het moeilijk wordt, als het ons wordt aangezegd dat we ernstig ziek zijn, oh, dan is een mens vaak met vele goede voornemens bezet en het lijkt alsof er sprake is van waarachtige bekering, maar als de moeilijkheden voorbij zijn, als er genezing optreedt, dan kan het gebeuren dat al datgene wat beloofd is weer vaarwel wordt gezegd. Verdwijnt als de dauw. Als de zon gaat schijnen, verdampt die dauw immers weer. Een morgennevel. Er blijft niets van over en daarom, geliefde gemeente, Gods werk is ook hieraan te herkennen dat het blijft, dat het verdiept wordt. Dan zijn daar wel inzinkingen. Dan kan er wel sprake zijn van dodigheid. Maar toch, Gods werk komt altijd opnieuw openbaar. Daar zorgt de Heere zelf voor. De vruchtbaarheidsafgoden vaarwel zeggen. De overtreding van het zevende gebod bestrijden. Is dat vandaag ook niet nodig? Wat is er een onreinheid en zedeloosheid in onze tijd? En niet alleen jongeren maken zich schuldig. Ook op middelbare leeftijd, ja zelfs op hoge leeftijd, kan dat zo zijn. Met ons mobieltje hebben we heel de wereld, heel de zondige wereld op zak. En God ziet alle dingen hoor. Christus ook. In het boek Openbaring staat er dat zijn ogen zijn als een vlamvuurs. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Wat een wonder. als er met een Petrus gezegd mag worden: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Mogen we al strijden tegen de zonde? Doet de zonde ons pijn? Wat zal de zonde van de zedeloosheid Samuel geen pijn hebben gedaan? En ook de geestelijke hoererij. Het niet dienen van God, maar het dienen van de afgoden. Hij heeft opgeroepen tot bekering daarvan. En toen dat gebeurd was, toen de kinderen zelfs inderdaad de Baals en de Astaroths weg hadden gedaan en de Heere alleen dienden, dan was het velen alleen maar uitwendig. Dan komen ze bijeen te Mispa. En dan lezen we vers 6. Ze werden vergaderd te Mispa en ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten te die dagen en zeiden al daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Schuldbelijdenis. We hebben tegen de Heere gezondigd. En het volk vroeg niet alleen dat Samuel bij hen zou zijn, maar ook dat hij voor hen zou bidden. De kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat ge niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Ja, dat vroegen ze niet allemaal met het hart. We mogen en moeten misschien wel zeggen, het merendeel niet. Wanneer je als predikant en als zalmsdager geroepen wordt om voorbeden te doen, om een gebed te doen in het ziekenhuis, of een gebed thuis, waar zulke zorgvolle omstandigheden zijn, in welk opzicht dan ook, wordt het dan gevraagd met het hart. Wat een wonder, als dat zo mag zijn. Als je persoonlijk je hart voor de Heere mag uitgieten, zoals dat water werd uitgegoten te Mispa. En als ook ambtsdragers dat mogen doen. En als op het gebed verlossing komt. En de Heere heeft ook verlost. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, vers 10, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. De Heere gaf de overwinning. Dat deed Israël niet zelf. God gaf de triomf over de Filistijnen. En zo is nog, geliefde gemeente, de Heere bewaart en beschermt zijn kerk, niet alleen in de algemene zin, maar ook in de zeer bijzondere zin, dat Gods kinderen beschermd en bewaard worden op het gebed, ook op het gebed van ambtsdragers. En daar zal de Heere dan ook alleen de eer van ontvangen. En dan lezen we op het slot uit dat veelbewogen leven van Samuel: doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis en daar richtte hij Israël. En hij bouwde al daar de Heere een altaar. Op dat altaar werd geofferd. Ziet u wel, Samuel mocht de rijke betekenis van die offerdienst verstaan. Verstaan we het ook? Ik ben schuldig. Ik zou geofferd moeten worden. Mijn bloed zou vergoten moeten worden. Ik zou getroffen moeten worden door het vuur van Gods toren. En om dan ook te zien dat niet Samuel getroffen werd, maar dat offerdier dat geofferd werd, Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, dat zijn zomaar enkele dingen uit het veelbewogen leven van Samuel. Samuel, die Saul heeft gezalfd tot koning, met Saul teleurgesteld is uitgekomen en die later David gezalfd heeft tot koning. En ook daarvan geldt dat Samuel niet heeft gezien dat David koning is geworden. En we lezen zelfs in 1 Samuel 16 dat er sprake was van inzinking in het geloofsvertrouwen en de geloofsverwachting van Samuel. Want toen David gezalfd moest worden, dan zegt de Heere tot Samuel: hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isaï de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide, o dat maar, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden? Dat is ongeloofstaal. Hij had de wonderen Gods gezien. Denk aan de overwinning op de Filistijnen. En als dan David gezalfd wordt, hij bang voor Saul. Ook in het leven van Samuel. Maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Wat dacht u? Waarin is Samuel nu het meest teleurgesteld geweest? In Saul? In het volk van Israël? Dat telkens opnieuw afweek? In zichzelf? Dat hij bij tijden en ogenblikken nog zo zwak kon zijn? Dat hij een zondig bestaan met zich bleef omdragen? Dat de Satan daardoor gelegenheid kreeg om het werk van God verdacht te maken. Dat er nog zoveel aan zondes in zijn binnenste was overgebleven. En daar kwam een einde aan. Toen het sterven werd voor Samuel. En Samuel stierf. Dat is onze tweede gedachte. Welke plaats iemand ook inneemt in dit leven, hoe belangrijk hij ook is, de dag van sterven komt. Als onze taak voltooid is, dan wordt het sterven. Dat gold niet alleen van Samuel, dat geldt van Gods knechten. En toen ik dat overdacht, moest ik denken aan mijn vriend dominee Beekhuis, die zo plotseling uit het leven werd weggenomen. Samuel, oud geworden, 93 jaar. Dominee Beekhuis nog betrekkelijk jong. Maar zijn werk was af. En als de taak volvoerd is, dan is Gods kind en knecht lang genoeg op deze aarde geweest. Dan is er lang genoeg gezondigd. Dan breekt het volmaakte leven aan. Het ware leven zonder zonde. Samuel, hij stierf. Op Gods tijd. We lezen niet wat hij nog gezegd heeft. Gods woord zwijgt daarover. Maar we lezen wel in Gods woord van zijn leven. En ook hoe hij zelf heeft teruggezien toen het volk van Israël een koning begeerde. Een koning net als de omringende volkeren. Want we lezen daarvan in het boek Samuel, waar dat heel duidelijk staat opgetekend. Dan legt hij verantwoording af van het werk dat hij gedaan heeft. En dan denk ik aan 1 Samuel 12. Daar staat in mijn Bijbel boven: Samuel verantwoordt zijn beleid. En zal dat niet in de herinnering van het volk zijn bovengekomen toen Samuel gestorven was? Want zo gaat dat toch? Als vader of moeder sterft en je komt dan als ambtsdrager in het rouwhuis, dan worden allerlei dingen uit het verleden opgehaald. En wat een wonder, als het dan zo mag zijn, dat er niet alleen sprake is van verdienstelijke zaken in het gewone leven, in het gezinsleven, maar als er sprake mag zijn van geestelijk leven, als daarnaar teruggewezen mag worden. Samuel, hij stierf. En toen hij verantwoording aflegde, heeft hij gezegd tegen het volk: zie, hier ben ik. Betuig tegen mij voor de Heere en voor zijn gezalfde, wiens os ik genomen heb en wiens ezel ik genomen heb en wie ik verongelijkt heb, wie ik onderdrukt heb en van wiens hand ik een geschenk genomen heb, dat ik mijn ogen van hem zou verborgen hebben. Zo zal ik het u lieden wedergeven. Heb ik mij verrijkt? Heb ik het volk bestolen? Heb ik mij misdragen? En dan zegt het volk, vers 4, gij hebt ons niet verongelijkt en gij hebt ons niet onderdrukt en gij hebt van niemands hand iets genomen. Toen zeide hij, dat is Samuel, tot hen: de Heere zij een getuige tegen u lieden en zijn gezalfde, dat zij te deze dagen getuigen dat gij in mijn hand niets gevonden hebt. En het volk zeide, hij zij getuige. Dus Samuel heeft tijdens zijn leven God als getuige aangeroepen over zijn leven. Hij kende zichzelf wel. Hij wist wel wat er in zijn hart omging. Maar de Heer had hem getrouwheid geschonken in zijn ambt en taak als richter en profeet. En dat moest het volk ook eerlijk erkennen. Samuel, geleefd naar Gods woord, in zijn arbeid en in zijn persoonlijke leven. En daar komt het nu op aan, geliefde gemeente, niet op de laatste woorden van een mens, maar op zijn leven. Zo de boom valt, blijft hij liggen. Als die boom naar het noorden neigt, dan valt die boom naar het noorden. Als je het altijd gezocht hebt in de wereld, als je altijd bedacht bent geweest op je eigen roem, eer en positie, als je nooit de waarachtige bekering hebt leren kennen, misschien wel zondags altijd trouw in de kerk, maar het hart in de wereld, het hart een fabriek van afgoden, zegt Calvijn. Bovenal die afgod van het eigen, die afgod geëerd. O, als dat zo is, dan is het mis, wat er ook gezegd wordt op het einde van het leven. En als de boom naar het zuiden overhelt, dan valt hij naar het zuiden. Samuel mocht in waarheid de Heere dienen en vrezen. Mocht hij droefheid kennen over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En ook die hartelijke vreugde in God door Christus, alleen door Hem immers behoud en zaligheid. Samuel, het sterven betekende voor hem erven, ingaan in het hemels Kanaän naar de ziel. Dat zal toch wat zijn, geliefde gemeente. Nooit meer een zondige gedachte. Nooit meer een zondige begeerte. En we zijn er nooit vrij van. Zelfs onder het Bijbellezen kan er van alles woelen en werken in het hart. Zelfs als we in de kerk zijn, zijn we zo gemakkelijk afgeleid. Zo vaak bezig in onze gedachten met andere dingen. Soms zondige zaken. Is de werkelijkheid. En dat zal dan voorbij zijn. Nooit met een zondige zelfbedoeling. Het sterven van Samuel was een afsterven van de zonde. En een ingaan in eeuwige heerlijkheid. En dat alleen bij God vandaan. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En we gaan daarvan zingen het 8e vers van de 89e psalm. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun de kracht. Uw vrije gunst alleen. Wordt de ere toegebracht. Zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. na het zalig sterven van Samuel, is een eervol begraven werkelijkheid geworden. En gans Israël vergaderde zich en zij bedreven rouw over hem, rouw. Eerst hem verworpen, ten diepste God verworpen, want in het verwerpen van Gods profeet verwerpt men God zelf. Voor een koning gekozen, net als de koningen van de omringende volkeren. En nu komt heel Israël samen. Nu Samuel zalig is afgestorven en zij bedreven rouw. Lezen we ook van Mozes. Wat heeft Mozes niet meegemaakt met het volk van Israël? Een murmurerend volk, maar grote rouw. Toen Mozes werd weggenomen door God, zo ook hier. Nu Samuel werd weggenomen om de Heere volmaakt en eeuwig te gaan dienen. Ze bedreven rouw. Ja, als een godvrezende vader of moeder, een godvrezende grootvader of grootmoeder sterft, of een godvrezend predikant wordt weggenomen, ik heb het aangehaald, dat is hier gebeurd. En de ouderen weten dat nog uiteraard. Hoe is het dan? Dan wordt de rouw bedreven als het goed is. En ik zei het al, dan komen allerlei dingen boven. Het is ongetwijfeld ook boven gekomen wat Samuel gesproken heeft. Ook toen ze kozen voor een koning. En dan kom ik opnieuw terug op 1 Samuel 12. Daar staat het zo duidelijk wat Samuel gezegd heeft. Op het slot van dat hoofdstuk lezen wij: vreest slechts de Heere en dient hem trouwelijk met uw ganse hart. Want ziet hoe grote dingen hij bij u lieden gedaan heeft. Bijvoorbeeld die overwinning beschreven in 1 Samuel 7. Eben-Haezer, tot hiertoe heeft de Heere geholpen. En we kunnen verder terugzien in de geschiedenis, zoals we dat vanmorgen ook zagen. De uittocht uit Egypte, de liefdevolle verzorging in de woestijn. Het wonderlijke inbrengen in Kanaan. Het instorten van de muren van Jericho. Ziet hoe grote dingen hij bij ulieden gedaan heeft. Maar indien gij voortaan kwaad doet, zo zult gij lieden als ook uw koning omkomen. Dat geldt ook. Dus bij de verantwoording die Samuel aflegde, heeft Samuel duidelijk de twee wegen naar voren gebracht. Dat is een voorrecht, geliefde gemeente. Als we onder zo'n eerlijke geestelijke bearbeiding mogen staan, dat er twee wegen zijn. En niet de brede weg in de wereld en de smalle weg in de kerk, zo is het niet, nee. Maar de brede en de smalle weg in de kerk, de scheidslijn dwars door de kerk. Want het zal gezegd worden in die grote dag: hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en uw naam wonderen gedaan? In uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken? En dan zal het toch gezegd, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Het zal wat zijn als dat van een van ons gezegd zou moeten worden. Als we helemaal niets hebben leren kennen van dat leven van Samuel. Dat leven dat de Heere werkt. terwijl we zelf dood zijn van nature. Dood in de zonden en de misdaden. Daar zal het dus op aankomen. Dat wonder in hart en leven. Het wonder van de levendmaking. Het wonder van de waarachtige bekering waar Samuel over gesproken heeft en wat hij zelf ook mocht kennen. Het wonder van het zaligmakende geloof. Ze bedreven rouw over hem. Ja, toen hij er niet meer was, toen voelden ze enigermate wat ze in hem verloren. Geldt het soms ook van u, van mij en van jullie? Een vader, een moeder, een godvrezende grootvader of grootmoeder, door de dood weggenomen. En dan er iets van beseffen wat je bent kwijtgeraakt. O, denk dan maar terug aan de ernstige, waarschuwende, liefdevolle woorden die gesproken zijn. En smeek dat de Heere dat tot zegen stelt. Ook als we terugdenken aan de arbeid van Gods knechten die er geweest zijn in het verleden. Smeek dat het alsnog tot zegen zal mogen zijn. Want als we alleen maar aanwezig zijn bij een begrafenis van Gods kind en verder voortleven zoals we altijd gedaan hebben, dan is het mis. Samuel hebben we begraven en begroeven hem in zijn huis te Rama. Daar rust zijn lichaam tot de dag van de wederopstanding. Samuel, eerlijk het volk behandeld. En niet alleen gesproken over datgene wat er gebeuren zou met het volk, als het voort zou gaan met het dienen van de afgoden, en als het niet met het gehele hart de Heere zou gaan dienen, maar ook wat er met een koning zou gebeuren die in datzelfde spoor zou gaan. Ook dan het oordeel van God. We zijn op doorreis, geliefde gemeente. En als we de dag van de wederkomst niet zullen meemaken, dan zal ook voor u, voor mij en voor jullie het einde van de genadetijd aanbreken. Ons leven is maar kort. Vraag het maar eens aan hele oude mensen. Als zij terugzien, moeten ze toch zeggen: de jaren zijn als zandkorrels door mijn handen heen gegleden. Ik ben er maar een ogenblik geweest. Maar met de dood is het niet voorbij. Sterven is God ontmoeten. En dat kan niet, zoals we op deze aarde komen. Dat kan niet, want we zijn in zonde ontvangen en geboren. En nu komt de Heere tot ons. Niet alleen kwam de Heere door middel van Samuel tot dat murmurerende, goddeloze, afgoden dienende volk van Israël. Maar hij komt ook tot ons. Ook als wij nog meedoen met de werelddienst. Als in de week ons niets onderscheidt van hen die nooit naar de kerk gaan. Als we leven, denken en spreken zoals de wereld dat doet. En ons in de wereld best op ons gemak voelen. Dan komt de Heer vandaag ook tot ons. Bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? Dat is de eis die de Heer stelt. En als we gedoopt zijn, de meesten zullen dat zijn, dan dragen we het merk en veldteken van Christus. En wat is het erg als we met dat merk en veldteken de wereld blijven dienen. Dan wacht, als daar geen verandering komt, de eeuwige rampzaligheid. Nog niet zo lang geleden overleed dominee P. Blok. Heeft ook veel geschriften nagelaten. En dat kwam zo boven bij me, toen ik zijn begrafenis bijwoonde, wat hij schreef in dat boekje in de opperzaal. Een jongen van 16 jaar kwam nooit meer in de kerk. Ook niet meer op de catechisatie. Hij kwam in het ziekenhuis terecht. En de predikant werd geroepen. Eerlijk met die jongen gesproken. En die jongen beloofde weer naar de kerk te gaan. De catechisatie weer te bezoeken. Hij kwam eenmaal naar de catechisatie. Toen hebben zijn vroegere vrienden hem zo uitgelachen en bespot, dat hij nooit meer gekomen is. En ook de kerkgang liet hij spoedig achterwege. En toen brak het oude jaar aan. En op oudjaarsavond is hij nog naar de kerk geweest, toch nog een keer gegaan. Maar daarna met de wereld meegedaan. In de sloot terechtgekomen met zijn trekker. In het ziekenhuis. En daar gestorven. En wat staat er dan in dat boekje? Zoals een mens leeft, zo sterft hij. En zo wordt hij ook begraven. En daarom, jong en oud, geliefde gemeente, zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. En zeker, het is waar. Dan kunnen we onszelf niet bekeren. Maar daar wil de Heer ook om gebeden zijn. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En zal dan iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zal iets te wonderlijk zijn voor de zaligmaker die de naam wonderlijk draagt? Zal iets te wonderlijk zijn voor de Heilige Geest die zo rijk werkt op de Pinksterdag? Dan zal de Heere, naar het vrije van zijn welbehagen, wonderen doen op het gebed. En daar zal hij eeuwig de eer van ontvangen, naar ziel en lichaam beide. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen voor alles wat gij geschonken hebt op deze uw dag. Vergeef wat zondig, wat gebrekvol was. Andermaal vragen wij van u, wil toch de naprediker zijn in het hart door uw geest. Gedenk deze gemeente met haar kerkraad, met de eigen herder en leraar, zijn vrouw en kinderen. Gedenk heel het gezin. Stel de arbeid van onze vriend en broeder tot rijke zegen onder jong en oud. In het midden van deze gemeente verbreek de werken van de duivel. Richt uw koninkrijk op en handhaaf en bevestig en versterk ook uw eigen werk. Gedenk deze week bekwaam tot al wat nodig is maatschappelijk en ambtelijk. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken wij van u, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. zingen wij tenslotte het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heere zo goed zo mild, is te allen tijd een zon en schild. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 84ste psalm. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.